Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 32 vers 1 uit de bundel Weerklank. Welzalig hij wiens zonde is vergeven. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 92. En daarvan het derde, vijfde en achtste vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan. In hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. 3, 5 en 8 van Psalm 92. Na de wet van de Heere onze God zingen we lied 607. God die alles maakte, de lucht, het zonlicht blij, de hemel, zee en aarde zorgt ook voor mij. Lied 607. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag en hij zegende die. En hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die heeft dit alles samengevat in een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u zorgt dag in dag uit. Daar hebben we net van gezongen. U zorgt steeds voor mij. Ja, voor wie eigenlijk niet. En dat is daarom u ziet om naar uw schepping. U ziet om naar ons mensen en dieren en heel alles wat u gemaakt hebt. U ziet om omdat u haar lief hebt. En dat hebt u ook laten horen. We danken u ervoor. En ook dat is het alleen maar waarom we ook vanmorgen weer samen kunnen zijn hier in de kerk. Tezamen met wie we niet zien, omdat ze thuis meeluisteren via de kerkradio of via het internet. En we danken u samen te mogen zijn. Onder u die zorgende God. We danken u dat het ons aan niets ontbreekt. U overlaat ons met overvloed, keer op keer. En laten we daar ook goed gebruik van maken. Opdat we het niet op een egoïstische manier voor onszelf alleen inpalmen of inpikken. Maar dat we het tot eer van u gebruiken. We bidden u daarom ook om vergeving voor al ons overtreden en wangedrag. Als we uw 10 geboden horen en we leggen die naast ons leven, nee, dan komen we niet zo ver met het aanvinken. Om te kijken waar we hebben gescoord en hoe ver we het hebben gehaald. We hebben gefaald, keer op keer opnieuw. U zo vaak verdriet gedaan. Wat een wonder dat we dan toch nog er mogen zijn. En voor uw aangezicht, onder het geklank van uw woord, dat tekent uw trouw, o God, dat tekent uw genade. Daar moeten we het van hebben. Elke keer weer opnieuw. We bidden u om uw zegen over deze dienst. Als we luisteren en als we spreken en als we orgel spelen en als we zingen. Maar ook als we straks naar de kindernevendienst gaan en de kinderen op de zondagsschool met hun leiding. We bidden u voor degenen die opgepast worden. Laat het alles mogen zijn. Tot opbouw van uw gemeente, maar bovenal tot meerdere eer en glorie van uw naam. Wil ons horen enkel uit genade in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zijn al een aantal jaar bezig met het leven van David, om dat met elkaar te lezen en te overdenken. En daar beginnen we ook nu weer mee na de vakantie. En daarom wil ik samen met u lezen 2 Samuel 11, de verzen 1 tot en met 5. En 2 Samuel 13, de verzen 1 tot en met 21. Samuel 11, de verzen 1 tot en met 5. En het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurde. Ze richtten de Ammonieten te gronde en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. En tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van zijn huis van de koning wandelde. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. En David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. Men zei, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hethiet? Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Ze had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd en daarna keerde ze terug naar huis. De vrouw werd zwanger en daarom stuurde ze een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. Vervolgens lezen we 2 Samuel 13, de verzen 1 tot en met 21. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster en haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd. Want ze was een maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Maar Amnon had een vriend, van wie de naam Jonadab was, een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een heel wijze man, die zei tegen hem: waarom ben je er morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem: ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem: ga op je slaapplaats liggen en hou je ziek. Als je vader dan komt er naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen: laat mijn zuster Tamar toch komen om mij brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich ziek. Toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning: laat mijn zuster Tamar toch komen en 2 koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. Toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen: ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon, terwijl hij daar lag. Ze nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. Daarop nam ze de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. En Amnon zei: laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen bij hem weg. Toen zei Amnon tegen Tamar: breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. Toen nam Tamar de koeken die ze gemaakt had en bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. Toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar: kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar zij zei tegen hem: nee, mijn broer, verkracht me niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet, want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Wel nu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren, maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. Amnon zei tegen haar: sta op, ga weg. Toen zei zij tegen hem: er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je mij aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht, zijn bediende, en zei: stuur die vrouw toch bij mij vandaan, naar buiten, en doe de deur achter haar op slot. Ze had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning, die nog maagd waren, als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed achter haar de deur op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat ze aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar: is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is je broer. Neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen deze gedeelte met elkaar overdenken. En eigenlijk loopt het uit op vers 21 hier, wat we net als slot lazen. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen en wel van Psalm 51. Psalm 51 is de psalm die David gedicht heeft tussen 2 Samuel 11 en 2 Samuel 13 in als schuldbelijdenis voor zijn daad. Wij horen daar volgende week meer over. Nu zingen we van Psalm 51, de versen 5 en 6. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. 5 en 6 van Psalm 51. Gemeente des Heren, wendt dat nou? Of kijk je daar telkens toch weer van op? Zeg je, dat hoort er nou eenmaal bij? Wat ik bedoel en waar ik op doel? Nou, ik pak gewoon even wat nieuws van de laatste paar weken. Nieuws uit de wereld waarin je leeft. In Italië, daar was een mevrouw, Asia Argento. En zij kwam vorig jaar in de media als een van de voorvechters van de MeToo-beweging. Tegen misbruik en seksuele intimidatie. En zij kaartte toen de intimiteiten van Harvey Weinstein aan, een Amerikaanse filmproducent. En nu blijkt dat die Italiaanse actrice zelf in opspraak geraakt is door een misbruiksschandaal uit 2013. Ander onderwerp. Nicky Verstappen, die in 1998 levenloos werd gevonden. Die zaak die kwam vorige week tot een doorbraak. En de verdachte, Jos B., is in Spanje opgepakt 20 jaar later. Hij wordt verdacht van moord en ook van seksueel misbruik van de jongen. Ander onderwerp. Ivana Smit, Maleisië. Ander onderwerp. De 17-jarige Khadija uit Marokko. Ander onderwerp. Die 88-jarige voormalige aartsbisschop van Washington die beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Nou, nog een ander onderwerp dan. Die meneer van de VVD, Han ten Broeke, die van de week stopte met zijn werk in de Tweede Kamer. Over heel de linie, in heel de wereld, maakt het heel wat los. Als dat aan het licht komt. En de slachtoffers die gaan eronder gebukt. En vele anderen die gaan weer over tot de orde van de dag of de orde van de nacht. Erg. Vreselijk. Vreselijk erg. En het rare is dat het in de wereld van vandaag de dag aan het licht komt in het nieuws. En in de wereld van de vorige eeuw kwam het aan het licht. Maar ook in de wereld van het Oude Testament, in de tijd van de Bijbel, komt het openbaar. Maar is het daarom normaal? Vind je het daarom normaal? En daar praten we even niet over een ander, hè? Maar gewoon voor onszelf. Ieder voor zich. Kijk maar in de spiegel. Kijk maar naar je eigen, zeggen ze dan. Even een ander onderwerp. Net om de hoek, zeg maar, van onze vakantiebestemming in Oostenrijk, daar ligt Zwitserland. En heel hoog in de bergen daar, langs een vrij smal weggetje, liggen een aantal kleine, heel pittoreske bergdorpjes. En die zijn echt prachtig om te zien, met smalle straatjes. En met een dikke auto kom je daar bij wijze van spreken niet eens doorheen. Dorpjes, boeren, bergdorpjes. En dan is het maar goed dat je daar haast alleen maar lopend doorheen kunt trekken. En dan zie je nog eens wat. Huizen, boerderijen, oude huizen. Gebouwd soms net hoe het uitkwam. Bochtje hier en een bult daar aan zo'n huis. En heel wat van die huizen hebben iets erop geschreven, aan de voorkant geschreven staan op de muur. Soms is dat een Bijbeltekst. Een andere keer is dat iets over de bouw van het huis, of de verbouw, de renovatie van het huis. En ik sta dan echt even stil. Ik vind dat interessant om te lezen. Wat staat daar nou? Alleen, er is één probleem. En dat is dat het daar, in die bergdorpjes in Zwitserland, niet in het Nederlands erop geschreven staat. Oh, je kent toch Duits? Jawel. Maar het is ook geen Duits. Het is ook geen Engels en het is ook geen Frans en het is ook geen Italiaans. Het heet Reto-Romaans. Een beetje een mengelmoesje van verschillende talen waar je echt niks van maakt. We zijn daar ook nog een keer naar de kerk geweest op zondag. Maar echt, daar versta je helemaal niks van de preek en van de schriftlezing. Ja, het amen dan. Nou, dat is toch genoeg? Ja, want dat betekent, het is zo. Alleen je weet niet wat over ging. Maar goed, we dwalen af. Reto-Romaans. En een Bijbeltekst bijvoorbeeld, die kan je nogal thuis brengen. Want dan zie je dat eronder staat dat het is genomen uit Psalm 84. En dan gaat het over die mus en over die zwaluw. Maar ik kwam ook een opschrift tegen. En dat leest u allemaal op de weekbrief. Onderaan die foto. Nou, maak er maar wat van. Kijken, ik kreeg het niet vertaald. Ja, en wat doe ik dan? Dan pak ik een hulplijn. En dat was deze keer iemand die daar aan het vegen was. Wat staat daar nou eigenlijk? En die persoon, die legde het me netjes uit. Er stond geschreven in het Reto-Romaans van iedereen die hier langskomt, van iedereen die hier passeert. Achteraf zag ik dat ook al staan. Maar dan komt het, wie ben jij? Wie ben jij? Dus er stond niet van iedereen die hier langskomt, waar ga je naartoe? Dan kun je nog zeggen, ik schiet hier de A15 op en ik moet naar Rotterdam of naar Nijmegen. Nee, wie ben jij? Dat huis waar dit op geschreven stond, stond aan het eind van het dorp. Of aan het begin, net hoe je het bekeek. En ja, dan zou je toch zeggen, dan pakken we ons paspoort of onze ID-kaart en we laten die lezen. En dat ben ik. Ja, wacht even. Want op je paspoort, daar staat op wie je bent. Maar deze vraag, die gaat eigenlijk verder. Wie bent jij? Wie ben jij? Wie bent u? Wie ben ik? En dan wordt er eigenlijk gevraagd naar dat wat er nou net niet op je paspoort staat. Wat niet zomaar openbaar is en op je voorhoofd geschreven staat. Wie ben ik? Zeg maar, wie ben ik voor God? Als mens onderweg, hoe kent God me? Ja, want God kent me, hè? Helemaal, totaal. Ook achter mijn ellebogen en ook mijn ellebogenwerk. Koning David, die heeft het ver geschopt. We lazen dat, het is nieuwjaar geworden. En dat betekent voor de koningen dat er een nieuwe oogst kan beginnen. Nieuwe kansen. Dan worden je grenzen bepaald en verlegd. En soms is het mooi natuurlijk om via een oorlog die grenzen te buiten te gaan. En de paaltjes te verzetten. Je macht te vergroten, gebiedsverruiming. Wie wil dat niet? Het recht van de sterkste, zo gezegd. Maar wat lezen we? Het staat er heel sneaky tussen de regels door, maar net nog op de regels. David die gaat niet mee met het leger. Hij laat zijn mannen het werk doen. Zijn manschappen. David bekijkt het liever. Hij blijft in Jeruzalem. Hij blijft in zijn paleis. Wie ben jij eigenlijk, David? Zou je hier aan hem kunnen vragen als thuisblijver zijnde. Maar ondertussen, hij bekijkt het maar net. Want de avond valt en een avondwandeling op het dak van het paleis doet David genieten van schone vergezichten. Jij, u, ik, wij die onderweg zijn in het leven, wie zijn wij? Wie ben ik? David, die ziet de buurvrouw in bad en ze was knap om te zien. En het bad, dat wordt al gauw een bed. En uiteindelijk laat Bathsheba het David weten, ik ben zwanger. Jij, u, ik, wij die onderweg zijn door het leven, wie ben je? Ja, kijk, dan heeft die machtige thuisblijver David hier wel een probleem. Hoe valt dit ooit uit te leggen? Is er een oplossing voor? Nou, voor David wel. Uria, de man van Bathsheba, die meegegaan is met het leger. Uria, die moet maar thuis komen. En dan lijkt het net alsof hij de vader is. Maar Uria, die houdt het bij het leger. Dat is zijn roeping, dat is zijn taak, zijn dienst aan de koning. Hij is niet ontrouw. En daarmee is het probleem van David dus nog niet voorbij. Nou, dan moet David Uria maar dronken voeren. Maar ook dat brengt Uria niet bij zijn wettige vrouw. Dan maar een laatste redmiddel wat David aanwendt om zijn gezicht te redden. Dan maar een vooraanstaande plaats in het leger aan deze man geven, zodat hij wel moet sneuvelen en uit het veld geslagen wordt. Zeg David, jij die onderweg bent door het leven, wie ben je? Voor God en voor de mensen. En waar ben je mee bezig? En hoe ver durf je te gaan? Denk je werkelijk dat God je niet kent en niet doorgrondt? Typisch, hè? Hier in die geschiedenis in 2 Samuel 11, met David gaat het van kwaad tot erger. Het lijkt net een soort domino-effect en de steentjes die vallen de een na de ander om. De ene zonde sticht de andere aan. Ja, roep dat dan maar eens een halt toe. Of voel je je dan een loser? Koning David, die kiest ervoor iets te doen, dingen te doen, waarvan hij zelf weet dat ze verwerpelijk zijn, fout. David, dit kan niet. Dit mag niet. Man Gods, koning bij de gratie van God. Of mens zoals jij en ik en u, voor Gods aangezicht. Maar wat gebeurt hier nou? David leefde in de veronderstelling dat hij de macht en de middelen wel had om de uiteindelijke uitkomst naar zijn eigen hand te zetten. Ja, dat zijn dan die donkere kanten van het succes. Een onbegrensd gebruik van middelen en mogelijkheden en macht. En een opgeblazen geloof in eigen kunnen om uitkomsten te manipuleren. Wie ben ik? Ja, ik ben iemand die mezelf graag pleziert. Als ik het maar naar mijn zin heb, als ik maar aan mijn trek kom. Ook al gaat dat over lijken. Het lijkt toch nergens op. Kijk, hier kunnen wij onze hoofden over schudden. Hè? Als we dit lezen over David. En dat zulke figuren ook nog in de Bijbel staan. Maar wie ben ik zelf? Mens onderweg. Wij die voorbij komen. Wie zijn we? Voor God. Het is heel wonderlijk dat er ooit ook eens iemand voorbij is gekomen. Als mens onderweg. En je weet wie dat was. Die liep bij de mensen binnen. Hij at met hen. Hij sprak met hen. Wie je ook was, hoeren, tollenaar, schriftgeleerde, fariseeën, maakt niet uit. Hij kwam bij hen over de vloer. Niet om een aai over de bol te geven. Goed zo jongen, goed zo meisje. Bekeer je. Kom er nou van terug. Ja, David is later met Bathsheba getrouwd. En dat leek toen een heel sociale daad. Was weduwe geworden. Maar Bathsheba was niet zijn enige vrouw. En dat blijkt uit 2 Samuel 13. Daar lezen we over Absalom als derde zoon van David en moeder Maacha. En we lazen ook van Amnon als eerste zoon van David en moeder Ahinoam. Allebei verschillende moeder, zelfde vader. En die Absalom, die heeft een zus, Tamar, dochter van David en Maacha. En Amnon, die halfbroer, die vindt die halfzus wel leuk. En het lijkt net, hè, alsof de geschiedenis van 2 Samuel 11, David en Bathsheba, zich dan hier gaat herhalen. Alsof David weer op zijn dakterras staat. Alsof hij weer Bathsheba in bad ziet. Zo vader, zo zoon. Amnon ziet zijn halfzus Tamar. En hij heeft haar lief. Hoezo? Hoe bedoel je? Hij heeft haar lief. Wie ben je eigenlijk, Amnon? Wie ben je? Je weet dat er in de Bijbel verschillende woorden worden gebruikt, hè, voor liefde. Agape, dat is de gunnende, de wegschenkende liefde. En je wacht maar af wat er voor terugkomt. Zo lief heeft God de wereld gehad, met zo'n agape. Maar dat is ook de eros, die begerende liefde, die alleen maar naar zichzelf toetrekt. Zelfs zo dat het ziekelijk wordt, lazen we, voor wat Amnon betreft. En die zuster Tamar, die mag dan als zuster, als verpleegster, als verzorgster voor hem gaan dienen. En David die laat dit toe. Ja, want wat is er mooier dan dat je elkaar helpt? Maar de bedoeling van Amnon is anders. Ziek van liefde wil hij met haar naar bed. Dat is nota bene een vorm van incest. Amnon, wie ben je? Dit is geen liefde, jongen. Dit heet wellust. Dit heet verkrachting. Ja, en daarna is het ook over, hè? Daarna is het helemaal over. Want daar staat er, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. En dan hoe Tamar er tegenaan kijkt, je moet weten, in de Bijbelse tijd bewaarde je seksuele gemeenschap tot je huwelijk, tot de huwelijksnacht. En daar hoorde ook trouw bij. Je was geen vlinder die zo van de ene bloem naar de andere fladderde. Wat dat betreft lees je ook hoe Tamar daarin staat. Ze wil eigenlijk Amnon duidelijk maken van, joh, nu moeten we trouwen. Tegen haar wil, tegen haar zin. En ze zegt ook, ga naar mijn vader. Dat was ook Amnons vader. Bespreek het met hem. Want Tamar die weet dat na die gemeenschap, na die verkrachting, moet ze eigenlijk bij Amnon blijven. Maar Amnon die dumpt haar. Alsof het een prul in de prullenbak is. Beestachtig, vind je niet? Niet eens vlinderachtig. Wie ben je eigenlijk? Hebben we het even niet over Tamar, hebben we het even niet over Amnon, over David, maar gewoon over onszelf. Wie ben ik? We kunnen gruwen van een David, wat hij deed en wat hij dacht en wat hij zei en wat hij niet zei. Maar ik, u, jij, waar zijn we mee bezig? Het mooie wat God je gegeven heeft. Om daar goed mee om te gaan. Om daar zuinig op te zijn. David, Amnon, of hoe je ook heet. En wat me dan ook eigenlijk tegenvalt, maar ja, hier vanaf deze preekstoel heb je makkelijk praten, zijn die woorden uit 2 Samuel 13, vers 21, waar het dan op uitloopt dat David die wordt toornig, kan ik me indenken. Want het is net of hem een spiegel wordt voorgehouden. En hij heeft dan wel netjes schuld beleden en God om vergeving gevraagd. Psalm 51 werd geboren. Berouw getoond. Hij wordt toornig. Punt. Hij zegt er niks van. Hij praat er niet over met zijn kinderen. Hij barst in woede uit. Ja, en na die onweersbui is het weer over. Dan klaart de lucht blijkbaar weer op. Er wordt niks geschreven. En er wordt vaak veel geschreven over woorden die gezegd worden. Hier wordt, we lezen er niks van dat er iets gezegd wordt tegen de dader. Wonderlijk, hè? Ja, het onderwerp is te teer. Oh. En daarom maar zwijgen. Doodzwijgen. Of eromheen draaien. Daaraan voorbij leven. Net doen of je neus bloedt. Even flink boos worden, hebben we dat ook weer gehad. Praat het eens uit. Ik moet zo vaak, sinds ik dat opschrift gezien heb, hè, op dat huis, daaraan terugdenken. En daarom had ik de scriba gevraagd van, druk dat er nou eens bij af. Hé, voorbijganger, passant, wie ben je nou eigenlijk? Ik vraag niet hoe je heet, ik vraag niet waar je naartoe gaat. Maar wie ben je nou? Waar ben je mee bezig? Op welk front ben je aan het strijden? Misschien wel een heftige strijd aan het voeren. Hoeveel mensen zijn er niet? Ziek van liefde, ziek van seks, ziek van porno. Je leest het in de krant dat de dingen openbaar komen. Maar van hoeveel blijft het niet verborgen? Het is zaak om niet alleen maar boos erover te worden. Het te bespreken, het te beleiden naar God toe. Maar ook bespreekbaar te maken naar anderen. Het zal je bevrijden van een last die anders alleen maar zwaarder wordt. Je kunt dan gewoon in een gezonde, goede opvoeding aan tafel op een rustig moment het beste eens over hebben met je kinderen. Nee, niet te moeilijk, niet te zwaarwichtige termen, kijk maar hoe oud ze zijn. En je kunt dat ook bespreekbaar maken rondom een open Bijbel. En dingen uitleggen, hoe God je gemaakt heeft. En waarom die je zo gemaakt heeft. Daarmee is God ons van dienst, nota bene. Ook daarin merk ik, zo lief heeft hij die wereld gehad. Opdat ik lief heb. Op de manier zoals hij het deed. Hem, de naaste, mezelf. En niet bij mezelf beginnen en bij mezelf blijven steken. Gunnend. Gunnende liefde. Nog één keer die vraag. Wie ben ik? Ik ben mens voor Gods aangezicht. Ik ben mens, levend van Gods liefde. Ik ben mens die door het geloof in Jezus Christus die liefde ook mag beleven en uitdragen. Doorgeven en doorzeggen. Opdat ook die ander het merkt. Geliefd te zijn. Niet met een ongezonde liefde, maar met de liefde waarmee God heeft lief gehad. Wie ben je? Ik ben geliefd. Amen. We zingen van Psalm 32 opnieuw. Nu de verzen 3 en 6. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En ook het zesde rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. 3 en 6 van Psalm 32.
Thank you.
gaan u samen danken en bidden. Hemelse Vader, we komen tot u. En we danken u voor uw liefde en voor uw trouw en voor uw geduld. We danken u voor wie u bent. Dat hebt u heel kenbaar gemaakt in de Bijbel. Wij zijn mensen onderweg. En we passeren het ene station naar het andere. In een leven waarin ook al zoveel is gepasseerd. We nemen het met ons mee. Onderweg. Maar wie zijn we? Via uw woord keken we mee in het leven van David en Batsheba. Keken we mee in het leven van Absalom en Amnon en Tamar. Keken we mee in het nieuws van vandaag de dag dat er bol van staat en vol van is. Maar laat het nooit wennen. Telkens weer schrijnt het en merken we, het hoort niet zo. Het mag niet zo. Geef Heere God, wanneer we met deze dingen behept zijn, wie we dan ook zijn, dat we ze voor u neerleggen, erkennen, beleiden, uitzeggen, opdat het ons ontlast, verlicht, bevrijdt. En dat we ook eerlijk tegenover elk ander durven te zijn. Heere God, we bidden u, laat ons daarbij uw eer op het oog hebben, uw liefde bedoelen, u kennen en niet ontkennen. Of denken bij onszelf, God knijpt wel een oogje toe. Heere God, we danken u voor al uw goede gaven die u geeft en gegeven hebt, bovenal uw Zoon, Jezus Christus, waarin u getoond hebt met wat voor liefde u deze wereld hebt lief gehad, opdat wij lief hebben, zoals u dat deed. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood. De wereld die elke dag weer in het nieuws is, in het groot of in het klein. De wereld in wanorde. Geef, o God, inkeer, terugkeer tot u. En tot uw woord, tot uw getuigenis, opdat het ons werkelijk wel gaat. Neem een ieder onzer in uw hoede en bewaar ons bij dat woord. En dat ook daar weer een getuigenis van uitgaat naar buiten toe. Heere God, we bidden u voor de Stichting Stefanos, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven. Werkzaam in Malawi op diaconale projecten. Zegen dat werk, als ook van alle andere stichtingen die waar dan ook wereldwijd goed werk verrichten tot eer van u en ook tot opbouw van uw gemeente. En wat fijn als we daaraan mogen bijdragen, mogen doorgeven van het goede dat wij ontvingen. We dragen onze zieken aan u op, de mensen die thuis ziek zijn of mankerende. We denken aan Jos de Kleuver. Zegen hem en sterk hem. We bidden u voor de mensen die uithuizig zijn, in diverse zorginstellingen vertoeven, mevrouw Schoenmakers en mevrouw Vermeer en mevrouw Kikkert. Geef dat ze ook van huis mogen merken, thuis bij u te mogen zijn. En dat u een God bent die zorgt, erbij is, draagt, ondersteunt en sterkt. Heere God, we bidden u voor allen die ons regeren hier ter plekke, de burgemeester en de wethouders, maar ook in de provincie en in het land, laat dat geschieden oprecht, tot eer van u. We bidden u voor de gemeente De Voorhof in Kesteren, die vanmiddag weer een nieuwe predikant hoopt te krijgen. Geef, Heere God, dat daar ook uw woord mag klinken, uitgedragen wordt tot in de verste verte. Wees zo met uw zaak, met uw koninkrijk. De eerste steen is gelegd, we weten het, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En met de dag komt het meer op ons toe. in zijn totaliteit, volmaaktheid, zonder vlek en zonder rimpel. We zien er naar uit. We hopen erop, verwachtingsvol. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We mogen nu onze liefdegaven geven voor de Stichting Stephanos in de eerste rondgang. Voor de tweede rondgang wordt uw gave gevraagd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor de bijstand in het pastoraat. De zendingsbussen bij de uitgang die zijn bestemd voor het werk van de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. Aanbevolen alle mogelijkheden die er zijn om uw liefdegaven uit te reiken. Daarna willen we zingen over de heiligheid van God, lied 442. Heilig, 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 Heere God Almachtig. Lied 442. En vereffen onze harten tot God om zijn zegen te ontvangen en die ook weer uit te dragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.